Welkom bij Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag gaan u luisteren naar de laatste catechese in een reeks van 5 over vrouwen in het Oude Testament. Vandaag spreekt priester Jan Philip ons over Judith.
Hoe hadden ze het in hun hoofd weten te halen? Zich te verzetten tegen het enorme Assyrische leger. Naast Egypte was het in die tijd een van de 2 supermachten. Het had zijn oog laten vallen op het westen, waar het zijn invloedssfeer wilde uitbreiden. Maar in plaats van zich neer te leggen bij de overheersing door de Assyriërs, gingen de Israëlieten in verzet. De Israëlieten blokkeerden de bergpassen, bouwden versterkingen op de hoge bergtoppen en wierpen hindernissen op in de vlakte. Een van de stadjes die zich verzette was Betulia, waar Judith woonde. In plaats van hen te belegeren en het risico te nemen verliezen te lijden, bezette het Assyrische leger enkel de waterbronnen die de inwoners moesten voorzien van water. Zo zouden ze snel wel opgeven. Knap bedacht van die Assyriërs. En ja, de bewoners van Betulia staan op het punt zich over te geven. Ze houden het niet meer uit. Na overleg komen ze overeen 5 dagen nog stand te trachten te houden in de hoop dat de Heer hen nog zal redden. Zo niet, zal de stad over 5 dagen vallen. De mannen zitten dus met de handen in het haar. Met al hun wijsheid en kracht kunnen ze geen kant meer uit. Ze zijn overtroefd. Alle hoop is nu nog op God gericht. En daar komt de beeldschone weduwe Judith op de proppen. Een vrouw, en op de koop toe, een weduwe, helemaal op haar eentje. In de ogen van de mannen kan zij geen verschil meer maken. Maar ze zullen nog vreemd opkijken. Ten einde raad laten ze haar gewoon begaan als ze een plan heeft. Zonder uitleg vraagt ze voor haar de poort te laten openen voor haar en haar kamenierster. Op weg naar het kamp van de Assyriërs worden ze door een wachtpost tegengehouden. Maar als ze zien dat het vrouwen betreft, die in hun ogen niet gevaarlijk kunnen zijn, laten ze hen gewoon door. Die fout zal de Assyriërs nog duur te staan komen. En als knappe vrouw is ook Holofernes, de legeraanvoerder, zich van geen kwaad bewust. Had hij het geweten? Het is bijna grappig om te zien hoe telkens mannen zich weer mispakken aan deze vrouw. De mannen in de belegerde stad kunnen zich niet voorstellen dat ze iets vermag in een situatie waarin ze zelfs zij machteloos zijn. De wachtpost kan zich niet voorstellen dat deze 2 vrouwen een bedreiging kunnen zijn voor het machtige Assyrische leger. En de legeraanvoerder Holofernes kan zich niet voorstellen dat er enig gevaar kan uitgaan van deze gedistingueerde, beeldschone vrouw. Laten we nu even kijken naar het verhaal zelf. We lezen in het boek Judith, hoofdstuk 10. Judith verliet de stad, samen met haar dienstmeisje. De mannen uit de stad keken haar na, terwijl ze de berg afdaalde. Toen ze de overzijde van het dal bereikt had, verloren ze haar uit het oog. Terwijl zij dwars door het dal trokken, kwamen verkenners van de Assyriërs op haar af. Ze hielden haar staande en vroegen haar: "Tot welk volk behoort u? Waar komt u vandaan en waar gaat u heen?" Judith antwoordde: "Ik ben een Hebreeuwse, maar ik ben van mijn volk weggelopen, want het zal niet lang meer duren of het zal u ten prooi vallen. Ik wil naar Holofernes toe, de opperbevelhebber van het leger, om hem waardevolle inlichtingen te verschaffen. Ik zal hem een weg wijzen waarlangs hij moet trekken om heer en meester te worden van heel het bergland, zonder dat het een van zijn mannen het leven kost." Toen de soldaten haar zo hoorden spreken en haar gezicht zagen, dat een wonder van schoonheid was, zeiden ze tot haar: "Het is uw behoud dat u onverwijld naar onze heer bent gekomen. Ga naar zijn tent. Enige van ons zullen u begeleiden en u bij hem brengen. Als u voor hem staat, wees dan niet bang. Vertel hem wat u zojuist gezegd hebt en hij zal u goed ontvangen." Zij kozen uit de midden 100 man. Deze voegden zich bij haar en haar kamenier en brachten hen naar de tent van Holofernes. Heel de legerplaats liep te hoop, want het gerucht van haar komst had zich door het kamp verspreid. Ze vormden een kring om haar heen, terwijl ze nog buiten de tent van Holofernes stond, in afwachting van het ogenblik dat zij bij hem zou worden aangediend. Ze bewonderden haar schoonheid en door haar kregen ze ontzag voor de Israëlieten en ze zeiden tot elkaar: "Wie zou een volk kunnen verachten dat zulke vrouwen heeft? Het zou dwaas zijn ook maar één van hun mannen te sparen. Als zij de kans krijgen, bedriegen ze nog de hele wereld." Toen kwamen lijfwachten en adjudanten van Holofernes de tent uit om Judith te halen. Holofernes lag op zijn rustbed onder een purperen muskietennet versierd met goud, smaragd en kunstig gezette edelstenen. Toen ze hem hadden gemeld dat ze er was, begaf hij zich naar de voortent. Zilveren flambouwen werden voor hem uitgedragen. Zodra Holofernes en zijn gevolg Judith zagen, raakten alle in verrukking over de schoonheid van haar verschijning. Zij wierp zich ter aarde om hem hulde te betuigen, maar zijn dienaren deden haar opstaan. Holofernes sprak tot haar: "Wees gerust, mevrouw, vrees niet. Nog nooit heb ik iemand kwaad gedaan die Nebukadnessar, de koning van heel de aarde, wenste te dienen. Als dus uw volk, dat in het bergland woont, mij niet had geminacht, dan zou ik mijn speer niet tegen hen hebben opgeheven. Ze hebben het zichzelf aangedaan. Maar zeg me eens, waarom bent u van hen weggelopen en naar ons toegekomen? U bent zeker gekomen om uw leven te redden. Heb goede moed. Van deze nacht af zult u veilig zijn. Niemand zal u onrecht aandoen. Men zal u goed behandelen, zoals alle die mijn heer de koning Nebukadnessar dienen." Judith gaf hem ten antwoord: "Wees zo goed te luisteren naar uw slavin." Haar woorden vielen bij Holofernes en heel zijn gevolg in goede aarde. Zij stonden verwonderd over haar wijsheid en zeiden: "In heel de wereld, van oost tot west, vindt deze vrouw in schoonheid en wijsheid haars gelijke niet." Holofernes zei tot haar: "God heeft er goed aan gedaan u uit uw volk naar ons toe te zenden. Daardoor maakt hij ons sterk, maar bewerkt hij de ondergang van hen die mijn heer hebben veracht. U bent verrukkelijk om te zien en welbespraakt. Als u doet wat u gezegd hebt, zal uw God mijn God zijn en zult u zetelen in het paleis van koning Nebukadnessar en gevierd zijn over heel de aarde." Op de vierde dag liet Holofernes een maaltijd aanrichten, uitsluitend voor zijn gevolg. Geen van de hoge officieren werd uitgenodigd. Hij zei tegen de eunuch: "Bagoas, die zijn huishouding beheerde, probeer die Hebreeuwse vrouw die aan uw zorg is toevertrouwd over te halen om met ons te komen eten en drinken. We zouden ons toch moeten schamen als we zo'n vrouw lieten lopen zonder van haar gezelschap te genieten. Als we niet proberen het met haar aan te leggen, lacht ze ons uit. Bagoas begaf zich van Holofernes naar Judith en zei tot haar: Mogen de wonderschone jonge dame niet aarzelen naar mijn heer te komen, om vandaag in zijn tegenwoordigheid gevierd te worden en vrolijk met ons wijn te drinken, zoals de Assyrische meisjes in het paleis van Nebukadnezar. Judith gaf hem ten antwoord: Hoe zou ik mij tegen mijn heer durven verzetten? Al wat hem behaagt zal ik zonder uitstel doen. Dat zal mij een vreugde zijn tot de dag van mijn dood. Ze stond op en tooide zich met de kleding en al de opschik waarmee vrouwen zich sieren. Haar dienstmeisje ging vooruit en spreide tegenover Holofernes de vacht uit die Judith van Bagoas gekregen had en waarop zij dagelijks voor de maaltijd aanlag. Toen kwam Judith binnen en ging aanliggen. Holofernes raakte buiten zinnen. Zijn binnenste kwam in beroering en hij werd aangegrepen door een felle begeerte om met haar samen te zijn. Vanaf de dag dat hij haar voor het eerst gezien had, zocht hij naar een gunstig ogenblik om haar te verleiden. Hij zei tot haar: Drink wat en laten we samen vrolijk zijn. Judith antwoordde: Heel graag, heer, want sinds de dag van mijn geboorte heeft het leven me nog nooit zo toegelachen als vandaag. En voor de ogen van Holofernes begon ze te eten en te drinken van hetgeen haar dienstmeisje had klaargemaakt. Holofernes was in de wolken over haar en hij dronk zeer veel wijn, meer dan hij ooit in zijn leven gedronken had. Toen het laat was geworden, achtte het gevolg van Holofernes het ogenblik gekomen om heen te gaan. Bagoas zond de dienaren weg en sloot de tent van buitenuit af. Ieder zocht zijn legersteden op, uitgeput door het overmatig drinken. Alleen Judith bleef in de tent achter. Holofernes lag lang uit voorover op zijn bed. Hij was smoordronken. Judith had aan haar dienstmeisje gezegd dat ze, zoals elke dag, ook nu moest wachten bij de tent waar zij de nacht zou doorbrengen, totdat zij naar buiten kwam om naar ze zij te gaan bidden. Dien overeenkomstig had ze met Bagoas gesproken. Alle waren nu weg. Volstrekt niemand was in de tent van Holofernes achtergebleven. Judith stond naast zijn bed en bad in stilte: Heer, God van alle kracht, zie in dit uur welwillend neer op het werk van mijn handen, het werk dat mijn handen gaan volvoeren tot glorie van Jeruzalem. Nu toch is het ogenblik gekomen om u te ontfermen over uw erfdeel, door mijn plan te doen slagen en de vijanden die ons bedriegen te vernietigen. Toen liep ze naar de bedstee vlak bij het hoofd van Holofernes, pakte zijn zwaard, trad toe op het bed en greep Holofernes bij zijn hoofdhaar en zei: Heer God van Israël, geef mij nu kracht. Toen liet ze met alle kracht het zwaard tot tweemaal toe op zijn nek neerkomen en sloeg hem het hoofd af.
Thank you.
Met Holofernes' hoofd als trofee keren ze naar Betulia terug. Je kan je al voorstellen hoe de mannen in de stad met een mond vol tanden stonden en hoe uitzinnig blij ze waren. Het moet een enorme boost gegeven hebben aan het moreel van de soldaten. En ze bedenken een plannetje om het maximum te halen uit het feit dat niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk de vijandelijke legermacht onthoofd is. Wat volgt is een fijn staaltje van psychologische oorlogsvoering. Wat doen ze? Ze plaatsen het hoofd van de legeraanvoerder op de stadsmuur en laten het zijn werk doen. Bij het ochtendgloren trekken de Israëlieten erop uit en nemen buiten de stad hun posities in zonder aan te vallen. Als men in het legerkamp Holofernes wilt raadplegen over wat er te doen staat, vinden ze zijn lijk. Wat later vernemen ze dat zijn hoofd prijkt op de stadsmuur. Het leger van de Assyriërs geraakt zo in de verwarring dat het op de vlucht slaat. Hiervan maken de Israëlieten gebruik om de aanval in te zetten. Ze achtervolgen hen en verdrijven de Assyriërs uit het land. En zo bracht God redding door de hand van een vrouw met de naam Judith. Het kan verkeren. Leek alles eerst hopeloos verloren. Voor wie vertrouwt op God is niets hopeloos. Maar weet wel, hulp komt meestal uit onverwachte hoek. Ook nu nog hebben vrouwen wel eens de ervaring gezien te worden als zwak zoals Judith. Worden ze niet hoog, worden ze niet nog steeds het zwakke geslacht genoemd? Maar in Gods ogen is dit blijkbaar helemaal niet zo. Vaak zijn het juist vrouwen waardoor God leven en heil brengt. Het voorbeeld daarvan is bij uitstek Maria, dat eenvoudige meisje uit Nazareth, waardoor heel de geschiedenis zal veranderen. Door haar plaatst God eenvoudig op de troon, zo zegt Magnificat. Maar onze zwakte is in Christus, zegt ook Paulus. Onze zwakte in Christus is juist onze sterkte. Of je nu man of vrouw bent. Focussen ons vaak op de dingen waarin we goed zijn of die van tel zijn in onze samenleving. Daarmee proberen we een verschil te maken. Maar roept het verhaal ons ook niet op om ons bewust te worden van onze ogenschijnlijke zwaktes? Wat van weinig betekenis is voor onze omgeving. Want hieruit kunnen ook grootse dingen voortkomen. Misschien kan dit verhaal ons ook oproepen om oog te hebben voor wat onbeduidend is in ons leven en om dit te omarmen. Want voor God is blijkbaar niet zo onbeduidend of hij kan er iets mee. Een voorbeeld hiervan is Moeder Teresa. Letterlijk arm trok ze naar Calcutta. Maar waarin ze goed was, warmhartige nabijheid bij zwakke mensen, daarin maakte ze voor velen een wereld van verschil. Natuurlijk gaat dit verhaal ook over verzet plegen. Maar hoe pleeg je verzet? Zoals de mannen in het verhaal? Wel beredeneerd, maar op een gelijkaardige manier als de agressor, hart tegen hart. Meestal moet je dan echter de duimen leggen, omdat je de mindere bent. Het verhaal ergens anders in de Bijbel van David en Goliath geeft hiervan een staaltje in een grappig verhaal. Althans, als je je het levendig voorstelt. Ik zal het kort even vertellen. De broers van David zitten aan het front waar ze vechten tegen de Filistijnen. Maar het wil niet zo lukken. De Filistijnen zijn te sterk en, vooral ze zijn nogal intimiderend met hun reusachtige krijger Goliath, die hen uitdaagt tot een man tegen man gevecht. En niemand ziet dit zitten. Als de kleine David wat eten naar zijn broers brengt, hoort hij dat niemand durft en hij stelt zich kandidaat. En wat er dan gebeurt is wel grappig, want wat doen ze? Ze proberen hem, die kleine jongen van ongeveer zoiets als een 12 jaar, het harnas van de koning aan te trekken. Natuurlijk verdrinkt hij erin. Hij ziet geen steek en kan zich nauwelijks bewegen. goede uitrusting om te strijden te trekken, zul je wel denken. Dat dacht ook David. En hij werpt het alles af, waarvan iedereen denkt dat dit o zo nodig is, omdat ze niet beter weten of anders kunnen denken. En David, hij trekt ten strijde op zijn manier. Het verhaal roept op tot creativiteit in je verzet. Spiegel je niet te fel aan wat je tegenstander doet, maar doe het op je eigen manier, met je eigen kwaliteiten en talenten. Tracht de ander niet het spel te laten maken. Vermijd tunnelzicht, waardoor je zo focust dat je geen alternatieven meer ziet. Hiervan is in zekere zin Nelson Mandela een voorbeeld. Niet hart tegen hart, frontaal, maar verzoenend een nieuwe toekomst maken voor een hele natie. Het had ook een burgeroorlog kunnen worden daar in Zuid-Afrika. Misschien is echter wel de hoofdboodschap van dit Bijbelboek: heb vertrouwen in God en blijf niet bij de pakken neerzitten. Judith wordt niet geprezen om haar weinig scrupuleuze werkwijze, maar om haar moed en haar vroomheid. Die vroomheid wordt duidelijk in het gebed dat zij uitspreekt vlak voordat ze de stad verlaat en naar het kamp van de Assyriërs gaat. Dit gebed is echter geen poging om God naar haar hand te zetten. Ze is er immers van overtuigd dat Yahweh op kritieke momenten altijd uitkomst brengt. Ze vraagt geen wonderen, maar gebruikt haar hoofd en haar handen als een verlengstuk van Gods wijsheid en kracht. Het geloof van Judith is dat men God niet op de proef mag stellen, maar dat hij moet vertrouwen. Men mag niet met de handen in de schoot blijven zitten. Misschien kan dit inzicht uit het boek Judith ook helpen om ons gebed en ons geloofsleven uit te zuiveren. Want komen we niet wel eens in de verleiding om God, al is het maar door te suggereren te zeggen wat hij moet doen? Soms is het een hele uitdaging om gewoon te vertrouwen op God en tegelijk de valkuil te vermijden van te vervallen in passiviteit onder het mom dat we God aan het werk moeten laten. In ons geloof is het echter altijd en-en, God en mens samen. De kern van ons geloof is immers ook de incarnatie, dat God mens geworden is om ons te bevrijden. In het christendom is het altijd een en-en-verhaal. Ik hoop dat je zin hebt gekregen om heel dit boek van 16 hoofdstukjes eens door te lezen. Maar schrik niet als je het niet in de Bijbel vindt. Het boek Judith is niet te vinden in protestantse Bijbels, omdat de reformatie zich op de Hebreeuwse Bijbel baseert, waar het boek niet in voorkomt. Het is, zoals we dat zeggen, een deuterocanoniek boek, omdat het wel in de Griekse versie van het Oude Testament staat, de Septuagint.
En tot zover de catechese over Judith uit het Oude Testament. En deze catechese vormt meteen ook de laatste in de reeks over vrouwen uit het Oude Testament. U gebracht door priester Jan-Philippe. U kan de volledige reeks binnenkort beluisteren op onze website radiomaria.be. We wensen u nog een mooie dag toe.